Donkere stormen. Kameraden, welkom op de barricade. Ik ben Valentijn. Jamie is er helaas door medische omstandigheden niet bij deze week. We wensen hem uiteraard heel veel sterkte. En hopen dat de rust die hij nu neemt genoeg is, zodat hij er volgende keer weer bij is om tegen ons allemaal te schreeuwen. Want dat zullen we erg missen. Dus ik heb een aflevering voor mezelf deze week. En ik wil, omdat het dan toch een monoloog gaat worden, van de gelegenheid gebruik maken om er weer wat theoretischer van te maken dan de afgelopen afleveringen geweest zijn. We zijn natuurlijk heel erg bezig geweest met wat er speelt op de wereld en de actualiteiten. En dat is ook heel belangrijk. Maar ik wilde even een stapje terugnemen en even kijken naar wat grotere bewegingen, stromingen, geopolitieke, onderliggende en economische zaken. Want specifiek wilde ik het hebben over, wij hebben het natuurlijk heel vaak over de westerse hegemonie en dan specifiek met Amerika aan het hoofd. En we zeggen de hele tijd dat die in aan het storten is. En ik wilde het vandaag even hebben over wat we dan bedoelen. Waarom denken we dat dat zo is? Waarom denken we dat dat belangrijk is? Wat is hetgene dat zowel Oekraïne, Rusland, China als bijvoorbeeld Palestina hier allemaal mee verbindt? Wat maakt het uit voor ons als zowel inwoners van het imperiale Westen als natuurlijk deel van de internationale werkende klasse. We hebben het dan dus over de Verenigde Staten als quarterback, als cheerleader van dit grote wereldwijde kapitalistische imperium. En er zijn dan een aantal dingen waar we naar goed aan doen om naar te kijken. Natuurlijk is het allemaal heel ingewikkeld en speelt er allemaal ontzettend veel en zijn er allemaal dingen die heel diep met elkaar verweven zijn. En ga ik dat allemaal uiteraard niet kunnen coveren. Dus ik ga je uiteraard niet in een uurtje proberen een totaalbeeld hiervan te geven. Maar ik wil even wat dingen belichten waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn en aan elkaar linken, zodat je een hopelijk een beetje een tipje van de sluier omhoog ziet gaan en een beetje kan zien wat daarachter speelt. Zodat je misschien ook wat beter dingen voor jezelf aan elkaar kan verbinden op het moment dat je ze in de actualiteit al langs ziet komen. En zo is er bijvoorbeeld het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. En hoe de Verenigde Staten naar hun internationale betrekkingen en beleid kijkt, is een wereld die is verdeeld in wat zij noemen invloedssferen. En dat wil zeggen dat er niet zoiets is als soevereine staten die macht hebben over zichzelf en hun eigen keuzes voor zichzelf kunnen maken. In plaats daarvan heb je het altijd over grootmachten op de wereld die hun macht projecteren over bepaalde gebieden. En die gebieden, dat noemen ze invloedssferen. En ieder land dat niet op zichzelf dus een grootmacht is die zijn macht projecteert over anderen, is dus een onderdaan van één van die grootmachten. In dat wereldbeeld is eigenlijk altijd Verenigde Staten hun internationale beleid opgebouwd. En natuurlijk is de conclusie vervolgens dat het het beste voor iedereen zou zijn als de Verenigde Staten het totale overwicht heeft in deze invloedssferen. En dat hebben ze door de jaren heen op verschillende manieren beschreven. Ze noemen dat dan of preponderant power, of ze noemen het full spectrum dominance, of ze noemen het primacy. Maar het is eigenlijk altijd hetzelfde wat er beschreven wordt. Namelijk de Verenigde Staten moeten degene zijn met de grootste invloedssfeer. En dat is voor iedereen beter als ze dat lukt. Want zij zijn natuurlijk de goede mensen die het beste voor hebben met iedereen met hun invloedssfeer. En voor een land als de Verenigde Staten, wat op het oog een democratie is, waar elke 4 tot 8 jaar toch echt een nieuwe leider aan het roer zit, die eigenlijk mag bepalen welke koers dit land gaat varen en weer een nieuwe ideologie erop nahoudt en natuurlijk heel anders is dan zijn voorganger. Voor een land waarbij dat het geval is, is het toch hun buitenlandse zakenbeleid zorgwekkend consistent geweest al zeker 2 eeuwen lang. Zo is er bijvoorbeeld in 1823, dus dat is letterlijk 200 jaar dit jaar geleden, door president Monroe een speech gehouden die later vanaf de jaren 1850 bekend is geworden als de Monroe Doctrine. En wat werd er beschreven in deze Monroe Doctrine? Wat hier werd beschreven is eigenlijk het idee dat dit was de tijd dat de Spanjaarden hun koloniale overwicht een beetje aan het verliezen waren in Latijns-Amerika. En dat er heel veel bewegingen waren voor nationale bevrijding, decolonisatie. Nu is het niet zo geweest dat de Amerikanen, die altijd de voorvechters van de vrijheid en democratie zijn geweest, hiernaar gekeken hebben en hebben gedacht, dit is een bevrijding. Wat in de speech van Moreau heel duidelijk werd, is dat Amerika hiernaar keek in termen van een machtsvacuüm. Dus niet dat dit een mogelijkheid zou zijn voor al deze staten die uit deze onderdrukking kwamen om uiteindelijk toch voor al deze volken om zichzelf te kunnen gaan regeren en eindelijk toch hun eigen ontwikkeling op gang kunnen brengen en hun eigen infrastructuur en productie op gang kunnen brengen en hun eigen vrijheid kunnen pakken. In plaats daarvan was dit een mogelijkheid voor de Verenigde Staten om hun dominantie over deze al heel lang gekoloniseerde volkeren heen te werpen. En wat ze eigenlijk zeiden, of wat president Monroe zei in deze speech in 1823, is dat heel Latijns-Amerika door de Verenigde Staten werd gezien als hun achtertuin. Met andere woorden, dit was hun invloedssfeer. En wat ze dus eigenlijk zeiden is, wij zijn de enigen die hier het recht hebben om ons te bemoeien in de interne politiek van deze zogenaamd soevereine staten. En als er een andere macht is, een ander land is, dat ook denkt dat zij zich kunnen bemoeien met de interne politiek van deze zogenaamde soevereine staten, dan gaan wij dat vanaf nu zien als een directe aanval op de Verenigde Staten, want wij kondigen dit nu af als onze invloedssfeer. Nou, dat is dus 200 jaar geleden en dat is, je kan daar naar wijzen en even zeggen van ja, dat zeiden ze toen, maar alle beleidsmakers en alle policy papers, eigenlijk tot op de dag van vandaag wordt hier nog steeds naar verwezen en wordt hier nog steeds het beleid op bepaald. De eeuwen daarna is dat eigenlijk de hele tijd zo geweest. Een heel beroemd voorbeeld, ik noemde dat al in de aflevering die ik heb gemaakt over wat is imperialisme, is natuurlijk Guatemala in de jaren 50. Jacobo Arbenz, die door de fout te hebben gemaakt een klein stukje grond dat eigendom was van de Amerikaanse United Fruit te nationaliseren, kennelijk over een streep is gegaan in deze Monroe-doctrine. En wat er vervolgens is gebeurd is dat met toestemming van Eisenhower zijn overheid en hijzelf omver zijn geworpen en dictator in zijn plaats is gezet, die daar decennia lang heeft geregeerd met de volle steun van de Verenigde Staten. United Fruit, trouwens, dezelfde United Fruit die verantwoordelijk is voor wat tegenwoordig bekend staat als de Banana Massacre in Colombia. Wat was dit? Dit was een moment dat inderdaad de United Fruit hun bananenplantages in Colombia, de werkers daar in staking zijn gegaan. En die zijn met z'n allen in staking gegaan, die zijn wekenlang in staking gebleven. Die eisten daar een soort van menswaardige levens- en werkomstandigheden. Al die wekenlang heeft United Fruit geweigerd om met deze werkers überhaupt in gesprek te gaan. Maar na weken hebben ze toch besloten dat ze iets moesten doen. Wat ze toen hebben gedaan is de Colombiaanse militairen erop afgestuurd en die hebben ze overhoop geschoten. En naar schatting zijn er daar zo'n 2000 mensen vermoord, maar cijfers hebben we niet, want waarschijnlijk zijn er een heleboel van ofwel in massagraven verdwenen ofwel naar verluid in de zee gesmeten. Dit is United Fruit, maar maak je allemaal geen zorgen. Want gelukkig is het zo dat de bananen van United Fruit nog steeds in onze winkels te krijgen zijn. Dat zijn hartstikke mooie bananen. Nu wel met een ander naampje, een ander logootje en een ander kleurtje. Want dit is namelijk jullie wel bekend als Chiquita. Dus eet smakelijk. Even kijken. En iets later, ongeveer 10 jaar later, is er een iets minder bekend voorbeeld over het algemeen. Hoewel dit toch een voorbeeld zou moeten zijn dat ons eigenlijk veel bekender zou moeten zijn. Omdat dit is een stuk van de wereld dat wij toch eeuwenlang hebben gebruikt of benaderd alsof het onze backyard was. En dan heb ik het namelijk over Indonesië. En wat is er in de jaren 60 in Indonesië gebeurd? Daar hebben we hier niet veel aandacht voor, zover ik het heb mogen zien. Wat er is gebeurd na de nationale bevrijding van Indonesië is eigenlijk heel vergelijkbaar. Het is eigenlijk hetzelfde patroon. Uiteindelijk is er de Nederlanders en de Japanners hun macht daar hebben losgelaten, is daar natuurlijk eerst een soort interne struggle geweest voor wie er aan de macht zou komen. En wie daar bovenop is geëindigd, dat is geweest Sukarno. En Sukarno was een mild linkse economisch nationalist eigenlijk gewoon vond dat de rijkdom van Indonesië voor de Indonesiërs zou moeten zijn. Wat is er vervolgens gebeurd? Er is een moment geweest waarop er een beschuldiging is geweest van dat de communistische partij van Indonesië een aanval zou hebben gepleegd op een aantal van de militaire leiders van Indonesië. En een van de militaire leiders die hieraan ontsnapt zou zijn, dat is Suharto. En Suharto, die naam heb je waarschijnlijk wel eens gehoord, als in van oh wat erg dat hij daar was. Het was geen toeval dat hij daar was. Die is met volle steun van de CIA is hij daar terechtgekomen. En uiteindelijk heeft hij ook een slachtpartijen in gang gezet van alles wat ook maar enigszins links was, door het demoniseren van alles wat communistisch te noemen was. En daar hoeft hij helemaal geen echte communist voor te zijn. Want als je een familielid had dat iemand kende die lid was van een communistische partij, of misschien wel of misschien niet, dit was al genoeg voor iemand om vervolgd te worden en op brute wijze vermoord te worden. En uiteindelijk zijn hier naar schatting tussen de 1 en de 2 miljoen burgers gedood op deze manier voor hun linkse overtuigingen. En de lijsten van wat waren de gevaarlijke communisten waar Suharto van werkte, zijn hem geleverd door onze vrienden van de CIA. Tot op de dag van vandaag is het dus in Indonesië nog steeds zo dat eigenlijk alle linkse politiek bij wet verboden is. Dus niet alleen de symbolen van communisme en socialisme zijn verboden, maar eigenlijk alle politiek die gebaseerd is op klasse is verboden. Arbeidersbewegingen en vakbonden en dergelijke zijn bij wet verboden. Er is niet wettelijk zoiets als een minimumloon. Er is geen maximum aan het hoeveelheid uur die een werkgever mag eisen dat een werknemer maakt per dag, week, maand of jaar. Het is een vrij in- en uitbewegen van internationaal kapitaal, maar natuurlijk niet van de werkers. Dus waar de CIA hiervoor gezorgd heeft, is dat het prachtige Indonesië na hun nationale bevrijding niet voor zichzelf keuzes heeft kunnen gaan maken en als land op is kunnen bloeien. Maar eigenlijk, feitelijk kunnen we zeggen dat ze ervoor gezorgd hebben dat Indonesië veranderd is van een koloniale plantage in een kapitalistische sweatshop. En dat is nog steeds de Monroe Doctrine. Dat is nog steeds dezelfde buitenlandbeleid. Dat gaat over invloedssferen, over het veilig maken voor kapitaal van landen die, als ze geregeerd zouden zijn door nationalisten, misschien wel niet hun rijkdom gratis weg zouden geven en hun arbeiders uit zouden buiten ten behoeve van de kapitalisten van het Westen. En dan hebben we vervolgens in dezelfde lijn hebben we de Wolfowitz Doctrine. En dat is vanuit 1992. Dit is het na het wegvallen van de Sovjet-Unie. En hierin werd gezegd dat eigenlijk de Verenigde Staten nu nog de enige wereldmacht was en dat het expliciete kerndoel van al hun buitenlandbeleid vanaf nu moest zijn dat zorgen dat dat voor altijd zo zou blijven. En de waarschijnlijk meest bekende en meest heldere en overzichtelijke vorm waarin dit uiteengezet is, is Zbigniew Brzezinski's Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives. En waar dit boek over gaat, is eigenlijk het bovengenoemde Wolfowitz Doctrine, maar heel specifiek heeft hij het over Eurazië. En Eurazië, dan bedoelt hij eigenlijk de hele landmassa van zowel Europa als Azië aan elkaar. Dus dan hebben we het over eigenlijk Portugal tot Tsjukotski en van Noorwegen tot Jemen tot Papua-Nieuw-Guinea. En wie de controle heeft over Eurazië volgens Brzezinski heeft de controle over de wereld. En volgens Brzezinski is het lot van de Verenigde Staten om de eerste en de laatste wereldmacht, echte wereldmacht te zijn. Maar dat is niet iets wat gegeven is, want de VS moet daar wel heel hard voor werken om te zorgen dat zij dat blijven. De VS moet daarvoor bijvoorbeeld zorgen dat er nooit meer een concurrent wereldmacht ontstaat die, zoals de Sovjet-Unie eerst was, een bedreiging in theorie zou kunnen vormen voor hun alleenheerschappij en dominantie. En hoe ze dit altijd hebben gedaan is door elk project dat opkomt op een andere plek op de wereld, waar dan ook, want ieder stukje van de wereld is nu de invloedssfeer van de Verenigde Staten. Dus elk project dat een beetje groeit moet worden onderworpen aan de belangen van de Verenigde Staten. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een ander gevaar, en dat is namelijk dat twee middelgrote machten zouden gaan samenwerken, waardoor ze alsnog een blok zouden kunnen vormen dat een probleem zou kunnen zijn. Dus er moet ook altijd gezorgd worden dat de samenwerking tussen andere staten verstoord wordt.
En ook dit hebben we natuurlijk gezien. Dit gebeurt constant. Pijnpuntjes worden ingedrukt en alles wordt tegen elkaar opgehitst. En het is eigenlijk dus vanaf dag 1 komt dit allemaal uit een hele diepe koloniale Europese mindset. En het wordt allemaal uitgelegd aan de hand van de menselijke natuur. Ofwel het is de menselijke natuur om dit soort dominantie altijd te willen. Ofwel het is onze menselijke natuur dat wij nou eenmaal zoveel beter zijn in het maken van een goede civilisatie. En het is hun natuur dat zij nou eenmaal wilden en barbaren of wat je het ook wil noemen zijn. En wat daaruit volgt is een soort van aanname dat er altijd iemand zal zijn die dit soort dominantie zal willen en zoeken. En dus moet het zo zijn dat wij de meest geciviliseerde van nature, hè, de witte Europese mensen van de wereld, degene zijn die dat doen. Want stel je toch eens voor dat een van die onmenselijke, barbaarse wilde volkeren in onze plaats dit zou gaan doen. En dat is dus allemaal pure projectie. En dus de kern van dit buitenlandbeleid van de Verenigde Staten is eigenlijk dat de Verenigde Staten al eeuwenlang al haar diplomatieke, militaire en economische macht op internationaal gebied inzet om andere staten en gebieden te onderwerpen aan hun belangen en te zorgen dat er geen competitie is voor de bedrijven uit de Verenigde Staten, zowel tegen de internationale werkende klasse als andere imperialistische machten. En wat er daarnaast ook nog heel interessant is om naar te kijken, is natuurlijk niet alleen het internationale beleid, maar ook het economische beleid. En waar we dan naar willen kijken is de dollar en hoe dat wordt gebruikt, zowel intern als extern. De dollar is namelijk natuurlijk de nationale munteenheid van Amerika, maar het is natuurlijk ook een internationale munteenheid waar het grootste deel van internationale handelsbetrekkingen in wordt uitgevoerd. Ze hebben een beetje geprobeerd het model van de Britse pound sterling over te nemen. Maar omdat de Verenigde Staten natuurlijk geen formeel imperium heeft, zorgt dit voor best wel grote problemen. Het buitenlandbeleid, zoals we dat net hebben beschreven, de full spectrum dominance over de hele wereld en alles je invloedssfeer maken, is natuurlijk gewoon fucking duur. En dus daar is ontzettend veel geld voor nodig. En dit pompt ontzettend veel dollars de wereld in. Dus een staat wil een enorm project financieren. Hoe kan een staat dat doen? Dat doen ze onder andere door middel van staatsobligaties. Wat is een staatsobligatie? Dat is een staat die zegt, ik wil geld lenen van rijke mensen om dit te gaan doen. En dat is natuurlijk het klasse element daarvan is altijd interessant. Want wat gebeurt er? Je gaat naar mensen toe die geld genoeg hebben om dat uit te lenen aan een staat. En dat dan voor een gegarandeerde tijd kwijt te zijn tegen een bak rente die ze dan terugkrijgen. En dus je hebt aan de ene kant rijke mensen die daar een krediet hebben bij deze staat. En deze staat heeft vervolgens een schuld. En wie is de eigenaar van de schuld? Je raadt het al, dat zijn wij, dat zijn de belastingbetalers. Dus dit is een manier waarop geld altijd via de staat naar boven wordt gescheept. En in dit geval worden deze staatsobligaties dus gebruikt om het Pentagon te sponsoren en te zorgen dat er overal op de wereld militaire bases kunnen staan. En dat betekent dus dat er ontzettend veel dollars overal de wereld ingaan. En dan is het dus belangrijk dat mensen een reden hebben om die dollars weer terug te brengen naar Amerika. Want stel je voor dat land A met hun eigen munteenheid, de zloty, betaalt en land B dat daarnaast ligt met hun eigen munteenheid, de lire, betaalt en land A zegt tegen land B, ik wil van iets wat jullie hebben heel veel kopen, maar ik wil er in mijn zlotys voor betalen, dan zegt land B alleen maar oké, als land B weet dat land A ook iets te verkopen heeft wat ze willen kopen voor die zlotys, want anders hebben ze zoiets van ja, wat moet ik met al die zlotys als ik niks wil kopen wat jij verkoopt. Dus het alternatief zou zijn dat ze dan eerst die zlotys moeten verkopen op de markt en daar lires voor moeten kopen. En de realiteit natuurlijk is dat hetgene wat je dan koopt veel duurder wordt. Dus de Verenigde Staten hadden een manier nodig om te zorgen dat er altijd al die dollars die via dit militaire apparaat overal over de wereld verspreid werden, weer terugvloeide Amerika in. En wat ze toen tamelijk briljant in elkaar hebben gezet, is het systeem van de petrodollar. Ik zal daar nu niet heel erg op ingaan. Daar heb ik een aflevering over gemaakt. Dat is nummer 6, die heet de-dollarisatie, waar ik daar wat dieper op inga. Voor nu volstaat het om te zeggen dat ze een deal hebben gemaakt met Saoedi-Arabië en de andere OPEC-landen en zeiden dat alle olie werd verhandeld in dollars. Dus als jij olie wil kopen van de grootste olieproducenten van de wereld, heb jij dollars nodig. Vervolgens die dollars worden in banken op Wall Street bewaard. En vervolgens is er een internationaal banksysteem dat eigenlijk uit België komt, maar natuurlijk in handen is van de Verenigde Staten. Wat zorgt dat alle internationale banken met elkaar kunnen communiceren om die dollars heen en weer te kunnen schuiven. Dus dit zorgt ervoor dat iedereen, elke staat heeft olie nodig, dus elke staat heeft dollars nodig. En op het moment dat iedereen dollars toch nodig heeft en toch altijd heeft, wordt natuurlijk het veel makkelijker om in plaats van kleinere munteenheden heen en weer te wisselen en moeilijke berekeningen te maken, alle schulden internationaal in dollars op te schrijven. En zo is natuurlijk de dominantie van de dollar ontstaan. En wat je dan ziet, wat het probleem bijvoorbeeld is hiermee, is dat degene die in Amerika wonen en de dollar gewoon willen gebruiken om hun eieren te kopen, die hebben natuurlijk niet zo heel veel met dit systeem te schaften. Maar de Federal Reserve, de Nationale Bank van Amerika, heeft natuurlijk dit systeem wel als prioriteit boven het onderhouden van een goede interne economie, zodat iedereen op een normale manier zijn eieren kan kopen. En dat zorgt voor ongelooflijk veel problemen met de dollar. Natuurlijk is er tegelijkertijd ook naast dat dit internationale beleid er is geweest om de internationale klassenstrijd te voeren, is er ook binnen de Verenigde Staten een interne klassenstrijd geweest. En op een gegeven moment werden natuurlijk vakbonden vrij sterk en werd arbeid vrij duur. Toen is er dus in dezelfde tijd van dat de petrodollar is opgezet, is eigenlijk de opkomst van wat we nu kennen als het neoliberalisme. En het neoliberalisme is eigenlijk een poging geweest om de interne economie van de westerse rijke landen om daar post-industriële economieën van te maken. Dus om alle industrie te outsourcen naar andere gebieden, voornamelijk Azië natuurlijk. En op die manier te zorgen dat al die vervelende arbeiders die nu allemaal dingen wilden, zoals leefbare lonen en ziektekosten en betaalbare woningen en dat soort onredelijke eisen allemaal, dat ze dat niet meer hadden. En wat er dus een groot deel van het neoliberale project is geweest, is eigenlijk de actieve de-industrialisatie van de economie van Onder andere, hè, we hebben het nu over Amerika. En het is eigenlijk tot die tijd altijd binnen de klassieke economische gedachtegoeden is het altijd van zowel Smith als Ricardo, als Malthus, als John Stuart Mill tot Marx. Eén ding waren ze het allemaal mee eens en dat is namelijk dat financiële diensten eigenlijk inherent parasitair waren en niet waarde toevoegden aan de waarde die geproduceerd werd in een land, maar er parasitair op waren. En eigenlijk vanaf de jaren 70 is die gedachte omgedraaid. Of zijn ze daarmee opgehouden op die manier ernaar te kijken. En wat ze zijn gaan zeggen is dat eigenlijk productief kapitaal en financieel kapitaal even belangrijk wordt. En wat dat betekent is dat in het bruto nationaal product van bijvoorbeeld Amerika worden alle financiële diensten meegerekend. Dus op papier heb je dan een enorme omzet in je bruto nationaal product. Waar je dan aan voorbij gaat is waar bestaat eigenlijk dat bruto nationaal product uit. He, dus iedere keer als iemand zijn creditcard niet kan betalen, dan komt er een rente overheen. Dan krijgt hij een boete voor het te laat betalen van een schuld die hij al heeft. En die boete, die wordt opgeteld bij het bruto nationaal product. Dus op die manier bestaat eigenlijk het bruto nationaal product van Amerika voornamelijk uit het rentenieren van de rijkste, laten we zeggen, 1-10% over de schulden van de rest van het land. En natuurlijk is het ook zo dat op het moment dat al die vakbondsbanen in productie wegvielen, dat het niet zo was dat al die mensen goede financiële banen, kantoorbanen kregen. Heel veel daarvan, ik zou zeggen de meeste daarvan, kregen, als ze al werk kregen, iets in, laten we zeggen, horeca of retail of zoiets. Dus die gingen een stap omlaag. En op die manier is echt het midden van de samenleving totaal gesloopt in het neoliberalisme. En ondertussen is het dus zo dat zelfs al zou het productieve vermogen van de VS totaal terugkomen, dat mensen daar zo in de schulden zitten en zo hoge kosten hebben aan huur en aan ziektezorg, dat ze de spullen die geproduceerd zouden worden niet eens meer zouden kunnen betalen. En op die manier is dus door het buitenlandbeleid alle externe competitie onmogelijk gemaakt en door het binnenlandbeleid alle interne competitie onmogelijk gemaakt. He, dus we hebben een buitenlandbeleid dat ervoor zorgt dat geen enkele andere partij competitief kan zijn tegen de productie van de Verenigde Staten. Ondertussen hebben we een intern beleid dat geen productie van de Verenigde Staten meer wil hebben. En dit is een grote, grote contradictie. En denk ik, is dit iets wat ervoor zorgt dat er een heleboel aan het wrijven en aan het wringen is. En wat we nu dus zien bijvoorbeeld is dat voor die bizar grote militaire uitgaven er bizar grote sommen geld worden geleend. En dat die uitgaven worden gebruikt om eigenlijk de hele wereld te onderdrukken en uit te buiten. En dat de landen waar dit gebeurt dan vervolgens dollars moeten hebben om hun schulden te kunnen betalen. En dat die dollars vervolgens weer teruggaan naar Amerika. En daar worden gebruikt om diezelfde landen weer te onderdrukken en ze in de schulden te houden. En als je een voorbeeld van al dit bovengenoemde wil hebben, kijk niet verder dan wat er gebeurd is met de Nord Stream. Amerika heeft de Nord Stream pijpleiding tussen Rusland en Europa opgeblazen. En dit is een heel goed voorbeeld eigenlijk van alles wat ik hierboven heb genoemd. En eigenlijk weet vrijwel ieder land op de wereld dit al heel lang. Alleen was er natuurlijk gewoon niets wat ze eraan konden doen. Want als je olie wil hebben, dan heb je die dollars nodig. En ja, als je dollars wil hebben, dan moet je volgens de regels van het Amerikaanse spelletje spelen. En toen kwam de oorlog in Oekraïne. En toen hebben ze geprobeerd Rusland te isoleren en kapot te maken met hun economische oorlogsvoering. En toen hebben ze namelijk zodanig zijn ze zelf gaan geloven in het feit dat hun financiële kapitaal op zijn minst net zoveel waard was als het productiekapitaal van andere landen, dat ze dachten dat ze met hun financiële machten de productieve machten van Rusland zouden kunnen verslaan. En wat ze hebben gezien is dat dat niet waar is. En een voorbeeld daarvan is hoe ze in Oekraïne er nu tegenaan lopen dat ze bijvoorbeeld geen 155 mm patronen voor hun artillerie meer hebben. Want wat Rusland heeft gedaan, eigenlijk vrijwel aan het begin van hun militaire operatie in Oekraïne, is eigenlijk alle militaire industrie nationaliseren. Wij hier in het Westen, aan de andere kant, hebben natuurlijk een geprivatiseerde militaire industrie. Het verschil daartussen is nu heel goed zichtbaar. Dus wat je kan zeggen als de socialistische manier van produceren. Laat ik voorzichtig zijn en heel helder zijn en zeggen dat ik niet denk dat Rusland een socialistisch land is of Poetin een socialistische man is. Maar het nationaliseren van je productie op die manier is natuurlijk wel socialistisch beleid. Of wat op zijn allerminst niet kapitalistisch beleid. En wat we nu dus zien is dat Rusland dat heeft gedaan. En dat stelt Rusland in staat om te zeggen, wij hebben dit nu nodig, wij gaan hier veel meer van produceren. Aan de andere kant heb je Amerika. En die zegt ook, oh, wij hebben nu veel meer 155 mm patronen nodig dan normaal. Maar die hebben geen fabrieken. Die hebben een contract met een fabrikant. En wat die dus kunnen doen is niet productie opschalen. Wat die kunnen doen is een bestelling plaatsen. En een verzoek indienen bij deze privébedrijven om te zeggen, willen jullie alsjeblieft veel meer van deze patronen gaan produceren? Maar je kan je voorstellen dat als jij een kapitalist bent, en specifiek een wapenhandelkapitalist, dus niet eentje met heel veel die bekend staat om zijn altruïstische motieven, dat je bij jezelf denkt van, hey, maar wacht even, nu zijn die spullen ontzettend schaars, wat betekent dat ze ontzettend duur zijn. En dan moet ik dus nu een hele fabriek erbij gaan bouwen omdat jij tijdelijk even meer spullen nodig hebt. En dan moet ik dus ontzettend veel investeren in tijd en energie en kapitaal om meer te produceren van iets waar ik eigenlijk niet gek veel winst op maak. Ik denk het niet. En dat is iets wat we nu zien gebeuren. Daar lopen ze nu tegenaan. En daarom heeft Oekraïne nu geen patronen meer voor hun artillerie, terwijl Rusland alleen maar meer en meer en meer en meer heeft. En daar zien we dus het probleem waar ze tegenaan lopen van het financialiseren van hun hele economie en de ideologie die eraan ten grondslag ligt, zien we die ten onder gaan. En hetzelfde zien we natuurlijk bij Taiwan en China. Hoe de Verenigde Staten hebben geprobeerd om China af te snijden van de markt van snel werkende microchips. En omdat China een overheid heeft met het soort capaciteit waar onze overheidsleiders in het Westen niet eens over na kunnen denken dat het zou kunnen bestaan, hebben ze dus die tijd aangegrepen om de dingen die zij eerst inderdaad extern bij bijvoorbeeld Taiwan bestelden, dan maar enorm te investeren en het zelf te gaan doen. Waardoor ze dus onafhankelijker zijn geworden dan voordat ze deze sancties opgelegd kregen. Dus dit weer is een voorbeeld van ten eerste hoe financieel kapitaal het totaal aflegt tegen productiecapaciteit. En ten tweede hoe een gesocialiseerd systeem met een staat die in staat is om kapitaal aan te wijzen voor projecten wat ze belangrijk vinden, of het nou winstgevend is of niet, het wint van het zogenaamd efficiënte kapitalistische systeem. En wat we ook zien is hoe de verdeel- en heerspolitiek in West-Azië, of wat vaak het Midden-Oosten wordt genoemd, het ook niet kan winnen van de belofte van daadwerkelijke economische ontwikkeling en groei en samenwerking die vanuit de BRICS komt. En dat zie je bijvoorbeeld in de rapprochement tussen Iran en Saoedi-Arabië onder de leiding van China. Ook wat echt korte jaren geleden nog totaal ondenkbaar is geweest. Maar met al deze gigantische sancties op Rusland en China hebben ze eigenlijk het Eurasië van Brzezinski gedwongen om bij elkaar te komen. Ze hebben ze gedwongen om samen hun koppen bij elkaar te steken, hun kapitaal bij elkaar te steken en te zeggen, we moeten nu een alternatief maken voor de regeltjes van de Verenigde Staten. We kunnen niet anders. En to their credit, dat is ze heel aardig aan het lukken. En nu dat dat alternatief ontstaat, betekent dat dus ook dat al die landen die eerder al zagen van, hè, we zijn nu Amerika aan het betalen voor onze eigen uitbuiting en onderdrukking, maar eerst geen alternatief hadden, niet anders konden, omdat ze die dollars nodig hadden voor die olie, die kunnen nu ook in hun eigen munteenheid olie kopen. Die kunnen in roebels of in yuan olie kopen. Met andere woorden, er komt een daadwerkelijke alternatieve economische infrastructuur, waardoor mensen niet meer afhankelijk zijn van de westerse landen. En wat we nu zien is dat in bijeenkomsten van bijvoorbeeld Valdai of de bijeenkomst van de Belt and Road Initiative eigenlijk heel optimistisch en heel mooie gesprekken zijn over inderdaad win-win samenwerking tussen verschillende staten. Hoe mensen elkaar kunnen helpen om beter te worden. Dus niet vanuit de koloniale Europese mindset van wie domineert wie, maar vanuit een collectieve mindset van hoe kan ik zorgen dat ik iets krijg waar mijn staat beter van wordt, en geef ik daar iets terug waar de ander beter van wordt. En nu dat ontstaat, gooien heel veel meer landen steeds zichtbaarder hun middelvingers in de lucht en roepen, fuck de Verenigde Staten. Als je het tot hier hebt gered, ben je een waarde kameraad. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week. Kameraden, op de bank.